Onze hulp en onze verwachting, die zijn in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu samen het tweede en nog het derde vers van 26. Psalm 26, de versen 2 en 3. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Maar ook het derde, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is al een tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, dat ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. 2 en 3 uit 26.
Thank you.
Het gedeelte dat u nu uit Gods heilige woord zal worden voorgelezen, vindt u in 2 Samuel 12 en daarna van de eerste 23 versen. 2 Samuel 12, de eerste 23 versen. Nog vooral doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna het vierde vers uit Psalm 40.
Ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu met elkaar uit 2 Samuel 12, vanaf het eerste vers. En de Heere zond Nathan tot David. Als hij tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan één klein ooilam, dat hij gekocht had en had het gevoed, dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot. En het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des arme mans ooilam en bereidde dat voor den man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël en heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uw Heeren huis gegeven, daartoe uw Heeren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria den Hetiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u te vrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria den Hetiet genomen hebt, dat zij u de vrouw zij. Zo zegt de Heere: zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is den dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongske. En David vastte een vasten en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en at geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want zij zeiden: zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen: het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten: is het kind dood? En zij zeiden: het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En zij zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten dan tot hem: wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide: als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide: wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind leven bleef. Maar nu is het dood. Waarom zal ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen.
O, samen zingen ge mij, daar 32, en daarna de van de versen 2 en 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, veralderden mijn benen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want Heer, uw hand, die mij bezocht met plagen, dit dag en nacht mij zware smarten dragen, mijn levensap droogt uit van u tot u, gelijk het land door zomer zonder vuur. Zingen samen 32 versen 2 en 3, terwijl er gecollecteerd wordt. Voor de diakonie, voor de kerk en de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging van harte aanbevolen. Geliefden, met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan en het woord Gods bedienen uit de 51ste psalm. En daarna de van het 8e vers, psalm 51 vers 8, waar we lezen: zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. En onder deze tekstwoorden schrijven Davids geloofsoefening na zijn zonde. Davids geloofsoefening na zijn zonde, stilstaan met drie gedachten. Eerst willen we stilstaan bij Davids zonde, dan bij Davids beleving en tenslotte bij Davids belijdenis. Davids zonde. We staan in het verband van de tekstwoorden stil bij 2 Samuel 12, wat u is voorgelezen. Davids beleving. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En Davids belijdenis of Davids wijsheid. Het laatste stukje van vers 8. In het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. Bekende geschiedenis, gemeente, hebben we vanmiddag voor ons liggen. David, de liefling in de psalmen. De man naar Gods hart. Heeft deze psalm gedicht. Hoewel hij de liefling in de psalmen was, was hij ook een zeer zondig mensenkind. Maar dat niet alleen. Het is ook een mens geweest die door genade eerlijk gemaakt is geworden, ondanks alle zonden. Zouden wij dat ook gedaan hebben, gemeente, dat ik deze psalm zou dichten, wat toch ziet op een zwarte bladzijde in mijn leven, en die aan de opperzangmeester geven om te worden gezongen in de synagoge en later in de tempel. Ik denk dat wij zover niet zouden zijn gekomen. Het is niet alleen een belijdenispsalm. Het is ook een troostpsalm. Wat bedoel ik daarmee? Dat is een psalm waarin een door de zonde aangevochten ziel troost kan vinden. We kunnen bestreden zijn vanmiddag. Je hebt te veel gezonden. Als je dan Psalm 51 leest, in vergelijking tot 2 Samuel 12, wat kan er dan een troost in liggen dat de zonde vergeven kan worden? Alhoewel ik het misschien zelf niet zie. Oh, het is ook een onderwijspsalm. Vooral in de tijd waarin we leven, waarin op het terrein van het 7e gebod zoveel aan de hand is, dan mogen we het wel samenvatten wat we vanmiddag overdenken zullen. U mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Het is een bekende geschiedenis. David, rijk beweldadigd gemeend door de Heer, maar zo diep gevallen. Joab is met de kinderen Israëls aan het vechten tegen de Ammonieten. Rabba wordt belegerd. Maar David is thuis gebleven. We zouden zo zeggen, de gedachte kan zo makkelijk naar boven komen, was David maar meegegaan. Was hij maar met de manschappen die aan het vechten waren mee opgetrokken. Ledigheid is toch maar een oorkussen van de duivel. Wat door David, terwijl de soldaten aan het vechten zijn gemeden en hun leven wagen, wandelt hij in de tuin op het dak van zijn paleis. We kennen de geschiedenis. Van afstand ziet hij een knappe vrouw. Hij kent haar naam niet, maar ze maakt veel verkeerde gevoelens bij hem los. Hij krijgt begeerte tot haar als zij, als het ware, zijn eigen vrouw zou zijn. komt zelfs zover dat hij gemeenschap met haar heeft. Maar geen nood. Niemand heeft iets gezien. Het is een zonde die in het verborgen bedreven is. En wat doet David dan? Ja, hij weet natuurlijk veel te goed dat hij over de schreef gegaan is. Dat hij het gebod des Heeren overtreden heeft. Hij gaat de zonde bedekken. Niemand mag het weten. Zo gemeente kunnen wij ook bezig zijn in ons leven. We proberen de zonde goed te praten, de zonde te bedekken op allerlei manieren. Ja, Bathseba was getrouwd met Uria. Maar ja, die was aan het vechten met Rabba. Nou, wat denkt David? Nou laat ik Uria naar huis komen. Dan een nacht bij zijn vrouw blijft en het kind zal geboren gaan worden. Dan is het niet mijn kind, maar is het kind van Uria. Oh, maar zijn boze plan mislukt. Uria wil zijn vrouw niet opzoeken terwijl anderen aan het vechten zijn. En als de koning David dat ziet, gemeente, wordt het nog erger. Hij stapelt de ene zonde op de andere zonde. En dan besluit hij dat Uria moet gaan sterven. Hij schrijft in een brief aan Joab dat Uria vooraan in de strijd gezet moet worden, voordat hij zeker gedood zal worden. En dat boze plannetje lukt. David begaat niet alleen de zonde van echtbreuk, maar ook de zonde van doodslag. Medeplichtig aan de dood van Uria. Ja, dan zou je zeggen, zo, dat is netjes opgelost. Ik ben koning. Ik doe wat ik wil. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik was alleen heerser. Dus wie doet dan wat? En toch. Het heeft 9 tot 10 maanden geduurd, gemeente, voordat David zondaar voor God geworden is. Wat een eeuwig wonder, gemeente, wat we zojuist gelezen hebben uit 2 Samuel 12. Zonder voor God te mogen worden bij vernieuwing. Maar dat is pas gebeurd nadat het kind geboren was. En de profeet Nathan tot hem gekomen was. Deze 9 tot 10 maanden zijn de droevigste maanden geweest in het leven van David. We zongen ervan uit 32 gemeenten. Dat over hetzelfde gedeelte van Davids leven gaat. Toen ik zweeg, dat deed hij 9 tot 10 maanden. En nu mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden. Veralderden mijn beenderen door geklacht in mijn gebrul de ganse dag. Want Heer, uw hand, die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mijn zware smarten dragen. Mijn levensap droogde uit van uur tot uur, gelijk het land door het zomerzonnevuur. Geen wonder, de Heere had zich voor David verborgen. Want ik lees in 2 Samuel, deze zaak was kwaad in de ogen des Heeren. Maar wie had het in de gaten, gemeente? Tussendoor even. Zo zit ik toch niet in de kerk. Zo zit ik hier toch niet vanmiddag in Veenendaal. Met een verborgen zonde die ik achter de hand houd. Wat deed David? Hij ging gewoon naar het tabernakel toe. Alle godsdiensten verplichten nam hij gewoon getrouw waar. Trouw heeft hij zijn gebeden gedaan. Is zich uiterlijk aan Gods geboden gehouden. Maar 1 ding kon hij niet oplossen, gemeente. De zon had een breuk geslagen tussen de Heer en zijn ziel. En dat voelde David. Dat beleefde David. Hij wist waarom hij het zo moeilijk had in die 9 tot 10 maanden. Het lag niet vlak tussen de Heer en zijn ziel. Maar 1 ding kon hij zelf niet bewerken. Hij kon niet in de schuld komen, gemeente. Hij wist wel waar de schuld lag. Och, hij verhardde meer en meer onder hetgeen hij gedaan had. En gemeente, en dan het eeuwige wonder, wat David uit en van zichzelf niet voor elkaar kon krijgen, gebeurde door een paar woordjes. Wat in die 10 maanden niet gebeurde, niemand voor elkaar kreeg, bereikte de Heer met een paar woordjes. Gij zijt die man. 2 Samuel 12 is daar duidelijk in. Een paar woordjes maar. En de alleen heerser, de verharde David, komt in de schuld. O gemeente, hij mag zondaar voor God en onder God worden. O gemeente, niemand hoeft jaloers te zijn op de weg die de Heer met die David is gegaan in zijn leven. Maar als het goed is, kunnen we toch vanmiddag niet boven David staan. Oh, wat doen wij alle dagen? Dan hebben we niet 1 gebod, maar hebben we alle geboden des Heeren overtreden met gedachten, woorden en werken. En toch, wat heeft David veel mogen leren door deze diepe val en de geloofsoefening die hij hierdoor heeft gekregen. Daarom heb ik het ook zomaar genoemd, Davids geloofsoefening na zijn zonde. In Psalm 51 lees je wat dit met David heeft uitgewerkt. Diepe lessen heeft hij geleerd uit deze zonde, die we natuurlijk nooit goed kunnen praten. En daarom staan we vanmiddag stil bij het 8e vers. Een niet eenvoudige tekstwoord. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Onze tweede gedachte. Ik heb het maar genoemd Davids beleving. Wat zegt David hier? Het gaat niet alleen om de buitenkant van ons leven. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Het woordje zie gebruikt hij niet zomaar. Je leest het ook in het voorafgaande vers. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Met andere woorden, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Het binnenste, gemeente, daar draait het om. Het binnenste is de bron, zo zou je het kunnen uitleggen. Het binnenste is de moederschoot waaruit het kind geboren wordt. Als de verborgen bron vergiftig is, gemeente, zullen de wateren die eruit voortvloeien ook niet in orde zijn. Maar toch, David benadrukt het. Lust tot waarheid in het binnenste. Wat een verschil kan er soms zijn, gemeente, tussen de buitenkant van iemand en de binnenkant. Er kan een groot verschil zijn tussen wat ik zeg met mijn lippen en wat er leeft in het hart. Met onze mond kunnen we zulke mooie dingen zeggen. Prachtige, vleiende woorden uitspreken. Terwijl er in mijn hart zoveel boosheid leeft. O, dat Heere Jezus toen hij op aarde was daar veel mee te stellen. We weten samen dat de Heere heel wat twistgesprekken heeft gevoerd met de Farizeeën en de schriftgeleerden. O, de Farizeeën. De buitenkant was geweldig. Iedereen keek tegen hen op. Maar de Heere prikte er doorheen. Prikte door de buitenkant heen. En hij zei van de Farizeeën: weet je wat jullie zijn? Een wit gepleisterd graf. Het is nogal wat. De godsdienst van die dagen om die zo te benoemen en aan te duiden. Ik denk aan de rijke jongeling. Wat had hij toch een prachtige belijdenis, jonge mensen. Ja, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Prachtig. Maar waar het om ging, dat bleek hij niet te hebben. Het allerbelangrijkste moest hij missen. Namelijk de liefde tot God en tot zijn naaste. Ja, zegt David. God heeft lust tot waarheid. Dat is een heel diep woord. Waarheid. Waarheid staat tegenover huichelen en veinzen. 10 maanden lang heeft David gehuicheld in zijn gang naar de tabernakel. In het uiterlijke leven, niemand kon hem ergens van betichten. Maar wat had hij zich huichelachtig voorgedaan? Geprobeerd zijn zonde te bedekken en de gevolgen uit te wissen. O, als David op de plek gekomen is, wat we zojuist hebben overdacht in mijn eerste gedachte. Dan zegt David: Gij, o God, heb lust tot waarheid. God peilt ons hart, gemeente. Weet wat er in ons hart komt te leven. God kijkt zelf in de allerdiepste schuilhoeken van ons hart. Nee, we geloven samen natuurlijk wel dat God niet samen op kan trekken met de leugen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, heeft Jezus gezegd. De waarheid is een van zijn goddelijke deugden. Nee, God kan nooit de waarheid liefhebben en toelaten. En eenmaal in de dag der dagen zullen de boeken geopend worden. Staan er wel eens bij stil, en dan zal de waarheid boven water komen. O, wat was David ontdekt aan deze waarheid. Gij hebt lust tot waarheid. Gij hebt lust tot waarheid. Dat was nou juist het grote probleem bij David. Hij wilde niet voor de dag komen en eerlijk beleiden wat hij gedaan had. 10 maanden het volgehouden. Totdat de waarheid hem werd aangezegd door Nathan de profeet. En dan die kostelijke belijdenis te mogen afleggen. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Ach, Judas kwam niet zo ver. Judas zei wel, ik heb gezondigd, maar niet tegen de Heer. O gemeente, ontdekkende genade leert ons dat wij in het wezen van ons bestaan geen draad beter zijn. Ja, de vraag kunnen stellen, gemeente. Wanneer ben ik nu eens waar voor God? Gij hebt lust tot waarheid. Wanneer ben ik nu eens waar? Ken ik dat boze, goddeloze bestaan, gemeente? Ken ik die bron vol van onreinheid en vuilheid? Wat een vuile begeertes en wellusten kunnen er niet uit ons boze hart naar voren komen. Je zal het met vele voorbeelden kunnen illustreren. Zomaar een paar die bij me opkomen. Gij hebt dus dat waarheid. Ja, die belofte heb ik in waarheid afgelegd. En wat is er van terechtgekomen? Ach, Heer, dat ik nu nog weer beter mag worden. Zal ik mijn leven gaan verbeteren? Zal u de Heere zoeken? Nou, de Heere dan de genezing gaf, heb ik dan mijn belofte waargemaakt, gemeente. Of helemaal zeggen we niet sorry, excuses, het is alleen leventaal. Hoeveel gebeden worden er niet uitgesproken. Prachtige volzinnen. Prachtige teksten die geciteerd worden. We vragen om goede dingen. Maar we zouden de eerste niet zijn. Die na het amen van het gebed. De volgende dag niet meer weten wat we gevraagd hebben. Ben ik waar? Ben ik overrecht? Gij hebt lust dat waren in het binnenste. O, hier heb ik voor mij een ontdekte zondaar gemeente. Het kan heel ver gaan, zou je misschien zeggen vanmiddag. Ik denk eens aan Ananias en Safira. Ze deden voor de ogen van de mensen heel veel goed. Wat hadden ze niet voor de Heer over? Heb je dat voor zoveel verkocht? En vreselijk is het einde van beiden. Want Gods lieve geest liet zich niet misleiden. Petrus mag de ervaring hebben dat de geest hem de waarheid bekend komt te maken. En ze sterven allebei op de daad zelf. O, jong en oud, gij hebt lust dat waren in het binnenste. David hield ook een schone schijn op 9 tot 10 maanden lang. Waar ligt de hapergemeente? Waar ligt bij velen het probleem? We missen de genade van de ontdekking. Arglistig is het hart, meer dan één ding, zegt Jeremia. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Wie durft het te ontkennen vanmiddag? Wie durft dat niet met Jeremia te beamen? Ja, dat is zo. Maar gemeente, heb ik lust tot de waarheid in mijn hart, in het binnenste. Is dat zo in mijn leven, gemeente? Waarom zou het oude, door God geoefende volk gezegd hebben en nog zeggen, vraag maar veel om ontdekkende genade. Vraag maar veel of de Heer je in wil leiden in de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. O, gemeente, in het geestelijke leven is dat precies hetzelfde natuurlijk. Hoeveel zouden er vanmiddag in de kerk zitten die een ander leven denken te hebben ontvangen? Nabijkomende leven zegt, waarheid? Nee hoor, ik twijfel er niet aan dat de Heer gesproken heeft. Ik twijfel er niet aan dat de Heer in mijn leven gekomen is. Ik heb die middelen God en de mensen mogen verklaard zien in mijn leven. Nee, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe komt het nou dat Gods ontdekte volk soms zo anders denkt? Ik denk dat er vanmiddag hier in Veenendaal mensen zijn die zeggen, ja, heb ik wel ware zondekennis? Heb ik wel de rechte kennis van mijzelf? Als we horen dat bij anderen het er veel dieper doorgaat. Heb ik dat wel? Ben ik wel waar? Durf ik mijn hart voor de Heer dan neer te leggen? Heer, kijk er maar in. Durf ik met een Petrus aan de bodem van het meer van Galilea te zeggen, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet alle dingen. Wie is vanmiddag gemeente niet bang voor de listen van de vorst der duisternis? Zijn listen zijn mij niet onbekend, zegt de apostel. Dat kan zo'n ontzaglijke verzoeking zijn in het leven van de levend gemaakte kerk. Oh, dat ze denken dat de Heer gesproken heeft. En het is een list van de vorder duisternis. Als ze dan aan die waarheid ontdekt gaan worden. Gemeente, dan word je zo bang voor jezelf. Ben ik wel waar? Ga toch naar een allesbeslissende eeuwigheid toe. Heb ik mezelf dan niet bedrogen op weg gereden naar de eeuwigheid? Is het woord met een hoofdletter, is Christus wel ontsloten geworden in mijn leven? Is die middelaar God en door de mensen wel in mijn leven aangewezen? Heeft het Gode behaag zijn zoon en mij te openbaren? Al dan het gevoelige nabije leven, door het spreken van God in mijn ziel, weer over is. En ik mezelf weer, terug ga krijgen. Ik weer doorzondig en lijkt alsof er niets gebeurd is. Ben ik dan waar geweest? Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. O gemeente, in mijn handel en wandel. In het stuk van heiligmaking. In het dagelijkse leven. Ben ik waar voor God? Als het goed geld gaat kosten. Als het om mijn eer gaat. Om mijn naam gaat. O gemeente. Een ontdekte ziel zal vanmiddag zeggen. Dominee, u kunt echt niet aangeven. Ik kan echt niet verwoorden wat een arglistig hart ik heb. Ik kan echt niet vertolken wie ik ben. Wat moet dat voor de gemeente van Laodicea geweest zijn, gemeente? Toen ze te horen kregen, want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. En heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig. En jammerlijk en arm en blind en naakt. O, bestreden zielen vanmiddag. Wat een wonder dat er één is geweest. Die kon zeggen, ik ben de waarheid. En hoe komen ze er dan achter dat ze zichzelf niet bedriegen? Hoe komen ze er dan achter dat ze waar zijn? Wat zegt David in deze psalm? Dat is misschien de kern wel van de zaak. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. David zegt hier, dat heb ik ervaren. Dat heb ik beleefd. Toen de Heere door de profeet tot mijn ziel gesproken heeft. Ik was niet waar. Ik was een huichelaar. Ik hield een mooie stand op voor de mensen. Tot ik in de schuld gebracht ben geworden. Hoe kwam dat dan? Door het onderwijs dat David heeft gekregen. Daar gaan we van zingen, gemeente, uit de derde vers van 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reed van het u van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed. En mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Derde van 51. Verstaan stil bij Davids geloofsoefening na zijn zonde. En onze eerste gedachte zonder een stil bij zijn zonde. Aan de hand van 2 Samuel 12. En nu zegt hij in het laatste stukje van ons tekstvers en in het verborgene. Maakt gij mij wijsheid bekend. Als we deze psalm goed tot ons door laten dringen in gemeente. Dan zullen we zien dat de Heere in deze psalm. Het is een door de geest geïnspireerde psalm. Soms vaak hetzelfde lijkt te zeggen. Vers 4, ik pak maar een voorbeeld. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde. En zo zouden we door kunnen gaan door verschillende voorbeelden naar deze psalm naar voren te halen. Hetzelfde lijkt ook aan de hand te zijn in ons tekstvers. Gij hebt lust dat waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Binnenste en verborgene is eigenlijk hetzelfde. En toch voegt David er wat aan toe. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Dit geen nodeloze herhaling. Nee, gemeente, in geen delen. Dat is een hele belangrijke aanvulling. In het verborgene. Wat moet ik daarbij voorstellen? Een apart vertrek of zo? Moet ik dan denken om een voorbeeld te nemen uit het leven van Manasse aan de Kerker daar in het buitenland? In het verborgene, gemeente. Moeten we niet direct betrekken tot een bepaald vertrek. Niet betrekken op een bepaalde plaats. Nee, David bedoelt met het verborgene de binnenkamer. Zijn hart. Lust tot waarheid in mijn hart, in het binnenste. En verborgene in mijn hart maakt gij mij wijsheid bekend. De kanttekening betrekt ook het woord verborgen op Davids hart. Je zou het zo mogen uitleggen. David zegt hier in deze laatste tekstwoorden. Ik heb bevindelijke, praktische wijsheid van de Heer ontvangen. De Heer heeft mij bevindelijk, praktisch onderwijs willen geven. Door de geloofsoefening die ik heb ontvangen. Ik denk dan met mij niet aan Psalm 25, Gods verborgen omgangen, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Verborgen dingen, in het verborgen. Wonderlijke tekstwoorden gemeente. Heeft David dan geen verborgen dingen geleerd? Ja, wat dacht je? Ach, een mens van nature, als het gaat om ons geestelijke leven. Begrijp niet de dingen die des geestes gods zijn. Ze zijn hemzelf een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden moeten gaan worden. De natuurlijke mens, de godsdienstige mens heeft ook veel wijsheid. Maar is dat de wijsheid die David bedoelt? Is dat de wijsheid die in het verborgene in zijn hart geleerd is geworden? Nee, de omgekeerde mens, gemeente, heeft het geleerd met zijn verstand, misschien ergens gelezen. Er zijn er genoeg mensen die een bekeringsgeschiedenis met het verstand helemaal na kunnen vertellen. En als je zou vragen, wat heb je nou zelf van geleerd, blijft het antwoord nog alles schuldig. Wanneer ga ik die geestelijke verborgenheden leren, gemeente? Oh, totdat de Heer mijn verstand gaat verlichten. Mijn hart gaat openen en de verborgen dingen door het licht van God, de lieve geest, mag gaan verstaan. Daar gaat het om, gemeente. En daar was David geen vreemdeling van. We mogen geloven dat David een bekeerde man was die van zijn jonge jaren af aan al de Heer gevreesd heeft. Hij is niet over een stuk van de ellende heen gestapt, oh nee. Uit de psalmen die we veel mogen lezen en hebben, Blijf hoe David door de Heer geleden en geofferd is geworden. Maar waarom zegt David dan nu, geoffende man, bekeerde man, door God onderwezen man, in het verborgene maakt hij mijn wijsheid bekend. O, David heeft niet zomaar deze psalm aan de overzangmeester gegeven, nadat de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij dat Bathsheba was ingegaan. Wat heeft David geleerd door zijn diepe val? Wat heeft David geleerd toen hij de ontmoeting met Nathan heeft gehad na ongeveer 10 maanden lang zich te hebben verhard en de zonde te hebben bedekt? O gemeente, David heeft onderwijs gehad van de profeet. Wat een wijsheid van God om David zo onderwijs te geven. De geschiedenis van het ooilam zoals die zojuist aan u is voorgelezen. Maar dat niet alleen. Waardoor heeft hij die wijsheid gekregen? Toen de Heere sprak middels zijn knecht. Gij zijt die man. Maar dat niet alleen. Maar de vrucht ervan, gemeente. David is door de wijsheid Gods in de schuld gekomen. Deze wijsheid, gij zijt die man, is in zijn hart gezonken. En hij heeft het mogen toe-eigenen door grote genade. Onvergetelijk onderwijs in het verborgene, onvergetelijk voor hem geweest. Maar dan zult u zeggen, wat een onderwijs, toen hij alleen vermoedelijk geweest is met de profeet. En het is in hart is geëigend en toegepast. Maar gemeente heeft nog meer geleerd. In het verborgene maakt hij mijn wijsheid bekend. Welke wijsheid dan, gemeente? Je zou kunnen samenvatten met de inhoud van de 51ste psalm. Want er staat er niet zomaar. Toen de profeet Nathan tot hem ingekomen was, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. En dan, wat heeft hij geleerd? Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Zijt mij genadig. Dat is heel wat anders, gemeente, dan zich verharden. Heel wat anders dan de zonde bedekken. Wat een wijsheid om met de schuld die hij gemaakt had tot God te vluchten. Wat een wijsheid dat hij gaat bidden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Hij moet gereinigd worden. Hij heeft bloed nodig. Diepere zelfkennis heeft hij gekregen in de gemeente. Ik ken mijn overtredingen in het 5e vers. En mijn zonde is steeds voor mij tegen u. U alleen heb ik gezonden en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw rechten. O, het dringt tot David door. Niet alleen heeft hij iets vreselijks gedaan door Uriah te laten doden. Door met Bathsheba in het huwelijk te treden. Nee, gemeente. Tegen u alleen heb ik gezonden en gedaan het kwaad is in uw ogen. Je ziet als het ware de hemelse wijsheid in het verborgen. Heeft een totale ommekeer gegeven in het leven van David. O gemeente, dan voelt u wel aan. Wat is dat groot, ontzaggelijk groot. De Heer nog dieper onderwijs gaat geven. Wat bedoel ik daarmee? David heeft geleerd, gemeente, dat het niet alleen om zijn dadelijke zonde ging. Wat lees ik in het 7e vers? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Teruggebracht in het paradijs. Wat heeft hij geleerd? Al had hij nooit één dadelijke zonde gedaan, dan kon hij toch voor de Heer niet bestaan. Voelt u wat omgaat? Oh, dan had ik dan denk aan vers 16. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God, mijn heil, zo zal mij door uw gerechtigheid vrolijk roemen. O, breng me op de plaats van vers 19. De offerande God zijn een gebroken geest. Gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Als een schuldige zondaar. Vlucht David niet bij God vandaan, maar kruipt als een geslagen hond naar zijn God toe, als ik het zo eens wat plat mag uitdrukken. De enige die hem nog redden kan, de enige waar hij in de verlossing van verwachten kan. Oh, hij had het toch gehoord, dat hij niet zou sterven, dat zijn zonden vergeven waren. Zeker waar, maar reken erop dat de duivel daarop afgekomen is en hem besprongen heeft van alle kanten. O jong en oud, waar gaat het ons eigenlijk om in ons leven? Wereldse wijsheid? Godsdienst? Groot als we daar interesse in hebben. Vooral als we jong zijn, we willen investeren in onszelf, jonge mensen. Wokken met de gaven die de Heer je gegeven heeft. Vooral als we nog lust hebben tot de waarheid. Niet zomaar zijn vanmorgen verschillende beleidingscategorieën afgelezen. Die onderzocht zijn in de waarheid. Algemeente. We moeten met al die beleidenissen, hoe groot ook, erachter komen dat ze tekort zijn voor de eeuwigheid. Op de school van de grote leraar ter gerechtigheid komen andere mensen. Die wedelen, Heere, geef me wijsheid in het verborgene. O, wat hebben we nodig, gemeente, om onderwezen te worden. De Heer onderwijst zijn volk, zoals we weten, door middel van de prediking, door middel van het lezen van de geschriften der vaderen. O, wat is het groot als we mogen ervaren dat tijdens een preek de Heer van men afkomt te weten. Er zijn er vele voorbeelden in dit verband te noemen. O, het wonder is dan zo'n groot, gemeente. Als de Heer het geeft, dat wat ik in het verborgene in mijn hart allemaal doorworstel, in het verborgene in mijn hart allemaal heb ervaren, van de kansen zo terugkom, dat ik ademloos hang aan de lippen van een leraar, wie het ook mag zijn, die van mijn verborgen zielenleven niets afweegt, maar toch een middel mag zijn om mijn wijsheid te leren over mijn verborgen zielenleven. O gemeente, kunnen we daar naar uitzien als het goed is in uw leven? Als de Heer nader en nader onderwijs zou willen geven. Zo gaat het toch ook in het leven der genade, gemeente. Was dan op in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. O, dat we daarna mogen staan. Om nader en nader ingeleid te mogen worden in de heilgeheimen van zalig worden om niet. Is te mogen leren verstaan van het woordje welbehagen. Natuurlijk beleiden we dat allemaal vanmiddag. Natuurlijk zal er niemand zijn die het ontkent. dat het welbehagen des Vaders door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. Maar om dat nou te leren, volk des Heeren. Genade, 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 zij dezelfde. Hoe ouder een mens mag worden, hoe meer de Heer zijn kinderen oefent, hoe meer ze erachter komen dat er maar één woordje overblijft. Genade. Soevereine genade van één kant. Dat er van mijn kant niets mee telt en mee doet. Maar wat zijn er toch een heilgeheimen die in het verborgene daarvoor geleerd moeten worden. De Heer over zijn kinderen toch in de onderscheiden gangen van het leven der genade, ja toch. Als het woord der waarheid nu ontsloten is in mijn leven. En ik heb gezien dat ik nog zalig kan worden. Van Gods kant. Wat een eeuwig wonder, gemeente. Ik kan nog zalig worden. Ik heb het overal gezocht, maar op de verkeerde plek. Maar als de Heer de gevoeligheid van die doorleving weer weg komt te nemen. En ik krijg mezelf terug. O gemeente. Dan horen we soms dat het de Heer behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren. Dat de Heer dan persoonskennis gaat geven. Kennis van de persoon, van de middelaar God en der mensen. Een nadere gang in het leven der genade. Hoe leer ik dat? Met mijn verstand? Nee, gemeente. Ik kan het allemaal beamen. Totdat de Heer het persoonlijke in mijn zielenleven komt te openbaren. En het onderwijs mij komt te geven. De Heer doortrekt. En de Heer gaat me leren dat Sion door recht gaat verlost worden. En naar de wederkerende door gerechtigheid. Volgt u waar het dan om gaat? De ziels door het leven van Zacharia 3 of van Genesis 32 of hoe u het ook wil noemen. Die wijsheid om het bewustheid van jezelf te mogen weten. Dat je zonder vergeven zijn je recht hebt gekregen ten eeuwige leven. De Heer oefent zijn kinderen door de prediking. Maar die geloofsoefeningen, gemeente, in het dagelijkse leven zijn ook zo brood nodig. Om dan in het dagelijkse leven te ervaren. Dat de Heer me dan wijsheid wil geven in het verborgene. Kan het zakelijke leven zo zijn. Kan het persoonlijk leven zo zijn. Kan het ambtelijke leven zo zijn. En zeker in het ambtelijke leven. We staan we soms voor raadsels. Waar moet ik ermee omgaan? Wat groot als de Heer dan de schriften voor me opent. En het persoonlijk toe gaat passen. In verborgen mag gij mijn wijsheid bekend. O jong en oud. Wat is het toch nodig om van dag tot dag onderwezen te worden. De Heer maakt op schrift tuurlijke christenen toch. Ja toch. En daarom gemeente neem ik nou eens mee naar huis. Hoe is mijn verborgen omgang met de Heer? En verborgen maakt de Heer toch wijsheid bekend. Hoe is mijn leven? Wanneer is het de laatste keer geweest dat de Heer tot mijn ziel gesproken heeft? Kan ik dan vertellen hoe het ervoor was, hoe ik toen gesteld was? Kan ik dan vertellen hoe de Heer op grond van de Bijbel mijn onderwijs gegeven heeft? En hoe de vrucht erna was. En zo kan ik doorgaan, gemeente. O gemeente, we hebben hemelse wijsheid nodig. Opdat er ook hier mogen zijn. Die een vader en moeder in de genade mogen zijn. Wat missen we die gemeente in de tijd waarin we leven. In mijn jonge jaren kon ik naar die en naar die en naar die en naar die gaan. Wat zat ik dan graag aan de voeten van het geoefende volk, wat onderwijs kon geven. wat niet pleisterde met loze kalk, maar wat altijd weer uitdreef naar boven. Altijd weer uitdreef naar hem om hemelse wijsheid te ontvangen. O gemeente, we gaan naar huis. Wat een wonder dat de Heere door Davids zonde deze psalm heeft gedicht. Door Davids zonde hem geloofsoefeningen gegeven heeft. Door al hetgeen hij heeft meegemaakt, hij weer de toevlucht heeft genomen tot God. Hij heeft dat zwaar doorgemoeten, dat is waar. Hij heeft veel ervaren, bange wegen heeft hij moeten bewandelen in de strijd met Absalom, dat is allemaal waar. Maar de Heer maakte zijn belofte waar. En heeft hem weer op de troon van Israël gezet. Jong en oud, neem het mee. Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Amen. We zingen tot slot nog uit de 19e psalm. En daarna de van het 4e vers, des Heeren werd nogthans verspreid volmaakt door geland, terwijl hij het hart bekeerde wat er verder volgt uit het 4e vers van de 19e psalm. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.